Dag Leida, jij bent om 11 uur pas thuisgekomen en jij kwam uit Nairobi. Jij bent niet op vakantie geweest.
Nee, dat is niet echt het geval geweest, nee.
En wat was daar te doen?
Wat ik daar gedaan heb, wat daar te doen was, was de allereerste assemblea van de UNEP. En de UNEP bestaat voor United Nations Environmental Program, dus voor het milieuprogramma van de Verenigde Naties.
Dat is helemaal nieuw dan?
Dat is helemaal nieuw. Het is altijd een programma geweest, dus echt een uitvoerend geheel. Nu is dat een assembly geworden, dus dat betekent dat het ook een politiek verhaal krijgt en dat alle landen, dus van de Verenigde Naties, ook automatisch lid zijn van de UNEA. Dat is een vergadering die één keer in de twee jaar wordt gehouden en dit was de eerste keer. De beslissing om de UNEP, zeg maar, een betere positie te geven binnen alle VN-lichamen, is genomen in die vergadering Rio Plus 20 in 2012. Dus dat betekent dat dit de eerste vergadering is, waarbij dus alle milieuministers van de hele wereld worden uitgenodigd om te praten over een aantal agendapunten.
Wie was daar voor België?
Voor België was er geen minister, omdat we nu wat in een moeilijke situatie zitten. Dus er is geen minister gestuurd. Nu sowieso de commissioner, dus de commissaris van Milieu van Europa, was er wel. We hebben met hem ook een paar keer vergadering gehad. En hij kon eigenlijk niet onder stoelen of banken steken dat hij wel teleurgesteld was over het feit dat er zo weinig Europese ministers aanwezig waren. Terwijl Europa eigenlijk de regio is geweest die het hardste geknokt heeft om de UNEP, zeg maar, belangrijker te maken naar een UNEA toe. Dus hij was er wel, de commissaris van Milieu was er wel. Er waren wel 5 andere ministers. 1 is niet kunnen komen vanwege de staking die er in Frankrijk was. En vraag me niet welke de andere 4 waren, want ik heb ze niet gespot.
Nu heeft dat dan te maken met het feit dat er her en der ook nationaal verkiezingen zijn geweest en dat er veel ministers eigenlijk nog niet minister zijn, zal ik maar zeggen?
Ik denk dat het vooral te maken heeft met de onbekendheid. Dus dat de ministers nog niet echt gewend zijn aan het feit dat ze uitgenodigd zijn voor een dergelijke vergadering. Dat ze zichzelf gewoon niet hebben kunnen voorbereiden of dat ze nog niet de reflex hebben om naar een dergelijke vergadering te gaan. Er waren wel daarentegen vrij veel ministers uit het zuiden. Dus het zuidelijke halfrond was redelijk vertegenwoordigd.
Toch wel?
Ja.
Nu, jij was daar niet om België te vertegenwoordigen, jij vertegenwoordigde iets anders daar.
Ik vertegenwoordig daar de NGO's en in dit geval specifiek de Europese Milieufederatie van milieuorganisaties in Europa. Maar ik ben ook een van de mensen die dus alle NGO's die daar aanwezig zijn in Nairobi mee faciliteert en coördineert dat we gewoon gezamenlijke standpunten innemen. Want we krijgen regelmatig ook spreektijd over de agendapunten. En daar moet over gediscussieerd worden natuurlijk van wat we gaan zeggen en wie het gaat zeggen. En dat organiseer ik mee met de organisaties die er zijn.
Nu, de NGO's, is dat een van die major groups?
Dat is een van de major groups. Dus je hebt, net als bij het verhaal rond duurzame ontwikkeling, heb je ook 9 major groups.
En wat zijn major groups?
Major groups zijn, ik weet er eigenlijk niet zo'n goede Nederlandse vertaling van, maar dat zijn de groepen binnen de civiele maatschappij. Dus dat zijn de boeren, dat zijn de vrouwen, dat zijn de lokale autoriteiten, de vakbonden, de NGO's, business en industrie, inheemse volkeren, jeugd en de wetenschappers.
En daarvan is de NGO's en jij vertegenwoordigt die?
Ik vertegenwoordig die samen met iemand anders. Iemand, een milieuadvocaat die in Washington.
Ja. Nu, dat was niet de eerste keer dat jij dat deed, neem ik aan? Die major groups die zijn...
Nee, dat is al 12 jaar.
Ja. En waar zijn die major groups dan nu mee bezig?
Dus wat wij doen is, we hebben regionale vergaderingen met die major groups en dan bepalen we samen met de UNEP toen nog. Hè, dus de UNEA is eigenlijk alleen de vergadering zelf. Hè, dus de UNEP bepalen we wat er op de agenda komt te staan, welke dat de burning kwesties zijn, de brandende kwesties. Daar wordt alles niet naar geluisterd, soms wel, soms niet. Dus wij wegen mee op de agenda, maar ook als we daar in Nairobi zijn, dan proberen we uiteraard ook het proces te beïnvloeden. Dus we hebben in principe wel toegang tot een aantal documenten die onderhandeld worden. Er moeten verschillende beslissingen genomen worden en daar kunnen wij over mee praten. Niet zoveel dan de staten uiteraard. Hè. De Verenigde Naties is een vereniging van de naties dus. En wij kunnen advies geven, soms wordt daarnaar geluisterd, soms niet. Maar we merken toch wel dat we toch regelmatig op de agenda kunnen duwen. Dit keer stond er op de agenda het hele verhaal over wildlife, dus het behoud van wildlife en CITES. Dus dat zijn eigenlijk de illegale handel in dieren en of ivoor of alles daar mee van doen heeft.
Neushoorns en zo van die dingen.
Ja, dat soort dingen. En dat stond op de agenda, dat heb ik zelf nu eerlijk gezegd niet gevolgd. Een ander ding wat op de agenda stond was duurzame productie en consumptie. Dat heb ik wel volop gevolgd. En de duurzame ontwikkelingsdoelen. Omdat de UNEP uiteraard een rol gaat krijgen in het negociëren en het uitvoeren van de duurzame ontwikkelingsdoelen. Een opvolger van de millenniumdoelstellingen. Een ander ding wat ook besproken is, is eigenlijk de procedures die UNEA moet gaan voeren in relatie met de stakeholders participatie. Dus met de participatie van de major groups. Dat was eigenlijk nog wel een hot issue, omdat er een aantal landen, met name genoemd Argentinië en China, absoluut tegen deelname zijn van NGO's en andere stakeholders in het proces. Dus dat is uiteindelijk ook op niks uitgelopen. Er is geen overeenkomst over gekomen, omdat er een aantal landen, waaronder Europa, zeiden van we gaan niet onder een bepaalde limiet. Hè. Er is altijd onderhandelingsmarge, maar de Chinezen en de Argentijnen wilden zodanig ver gaan in het ons niet toelaten en het ons geen toegang geven tot de informatie, dat Europa en een aantal andere landen hebben gezegd, hier gaan we niet mee verder. Dus daar is geen consensus over gekomen. Dus daar gaan ze nu de volgende jaar, twee jaar over hebben.
En wat hebben China en Argentinië daartegen?
Dat zijn landen, nu waren er meer die daar ook echt wel tegen waren, onder andere ook wel de Arabische landen, die zijn denk ik niet zo gewend aan echt een actieve deelname van civil society. Ze zijn bang dat wij de informatie die we dan krijgen, dus waarover onderhandeld wordt, dat we die dan, weet ik veel, gaan misbruiken. Ik moet zeggen dat ik het eigenlijk ook niet zo goed begrijp waarom dat ze zo tegen zijn.
Want of gebruiken voor protestacties of weet ik veel, want dan is daarom geen misbruik. Hè?
Vooral Argentinië verwondert mij.
Mm-hmm. Ja, nu, het hangt soms ook, daar ben ik nu ook wel achter gekomen. Ja,
de voormalige dictator Videla is onlangs nog veroordeeld.
Ja. Het hangt ook echt van personen af die onderhandelen. Er zijn een aantal landen waarvan je weet van dat hun, laten we zeggen, hun nationale standpunt genuanceerder is dan de persoonlijke mening van degene die onderhandelt. Dat is iets wat natuurlijk de landen zelf ook in de gaten moeten houden, maar bij Argentinië was dat zeker het geval. De vrouw die daar moest onderhandelen was niet de meest aangename. Dus ja.
Dus wil jij eens wat meer vertellen over die opvolger van de millenniumdoelen? Want die millenniumdoelen, daar horen we hoe langer hoe minder over. Misschien omdat het toch wel duidelijk wordt dat die niet echt gehaald gaan worden.
Het is niet alleen dat ze niet gehaald gaan worden, het is ook dus in 2015 aflopen. Het was de agenda van 2015. Dus we zijn nu bezig met een post-2015 duurzame ontwikkelingsagenda. Waarbij er, en dat is ook besloten in Rio 2 jaar geleden, waarbij er een samensmelting moet gaan komen met veel meer milieuthema's. Dus dat wil zeggen de duurzame ontwikkelingsdoelen. We zijn nu 16 maanden bezig, maar dat zijn meer onderhandelingen die in New York plaatsvinden, waar ik ook redelijk intensief aan bijgedragen heb vanuit de NGO's dan, om die vorm te krijgen. Morgen komt er een laatste paper uit van een groep die dus 16 maanden consultaties heeft gehouden met de lidstaten en met de major groups, waarin er, ik heb al wat insights gekregen omdat de co-chair in Nairobi was, 17 doelen worden gesteld met verschillende focus areas zijn dat eigenlijk, met de doelen en de definitieve target. Dat document, wat dus maandag uitkomt, dat gaat onderhandeld worden in de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties die in september is.
Mm-hmm. En dan gaat het blijkbaar minder over terugdringen van armoede, of toch wel?
Het is nog steeds een ontwikkelingsagenda, maar het is een duurzame ontwikkelingsagenda. Dus dat betekent dat er veel meer gekeken wordt en ook veel meer uitgegaan wordt, dat milieu geen luxe probleem is, maar dat milieu, het milieu en het management van de natuurlijke hulpbronnen, dat het eigenlijk een basis is voor eender welke ontwikkeling. Vroeger werd milieu en ook milieuschade werd eigenlijk gezien als een soort van bijverschijnsel van ontwikkeling. Zo van ja, dat is nu één keer zo. Als je iets metalen nodig hebt, dan moet je nu één keer aan mijnbouw doen en dan gaat er nu eenmaal veel kapot en dan worden de rivieren nu eenmaal vervuild en zo. Ik denk dat we daar ongeveer wel aan voorbij zijn. Dus dat er nu echt wordt gezegd van nee, het is zeer belangrijk dat die rivieren niet vervuild worden en dat het soms zelfs wel beter is om dan niet aan mijnbouw te doen en dan alternatieven te zoeken, omdat dat water nu toevallig wel heel brood nodig is voor de boeren die daar beneden in de valleien wonen. Dus er is eigenlijk wel, ik moet zeggen, op dat vlak ben ik wat positiever zal niet zeggen positief, van er moet nog heel veel gebeuren, maar wel positiever dat er die klik wel gemaakt wordt. En dus je zult ook zien, voor degenen die geïnteresseerd zijn, als maandag die paper uitkomt, dat daar toch zeker een heel groot milieuthema in zit. En niet met de bedoeling om de ontwikkelingsagenda onderuit te halen, maar eerder om die veel meer vlees aan de botten te geven, zeg maar.
Mm-hmm. Dus er is een samenwerking tussen milieubeweging en Noord-Zuidbeweging?
Ja, ik moet nu wel toegeven dat de Noord-Zuidbeweging sterker aanwezig is in dit proces, omdat zij gewoon beter georganiseerd zijn geweest al 10 jaar rond die millenniumdoelstellingen. Voor de milieubeweging is het relatief nieuw dat ze een internationale agenda krijgen, hè, die dus breder is dan alleen over een bepaald chemisch product of weet ik veel. Hè, dus alleen biodiversiteit. Ik bedoel, dit is een vrij algemene agenda rond duurzame ontwikkeling. Dus ik merk wel dat de milieubeweging minder aanwezig is. Ik merk ook, en dat was een van onze bekommernissen, ook onze grote oproep die wij vorige week gedaan hebben aan de UNEA, van dat ook de UNEA een absolute grote rol te spelen heeft binnen deze hele onderhandelingen. Ook zij hebben de neiging om daar niet altijd bij te zijn. He, dus ook daar moet er een soort moment van bewustwording komen van dat zij een grote rol te spelen hebben. En daarom dat we ook een oproep hebben gedaan naar alle milieuministers. Dus ook tijdens de plenaire vergadering, waarin wij hen vragen om absoluut ook een rol op te nemen in de onderhandelingen in New York.
Mm-hmm. Nu is het feit dat die duurzaamheid nu zo sterk naar voren komt in die nieuwe lange termijndoelen, is dat echt een gevolg gewoon van lobbying vanuit die duurzaamheidshoek? Of is dat ook een beetje een conclusie die men trekt uit de evaluatie van hoe het nu de afgelopen 10 jaar gelopen is?
Ja, ik denk dat men allemaal wel overtuigd is van dat business as usual, dat geen optie meer is. Het is natuurlijk nog wel een strijd om dan met de alternatieven aan te komen, omdat er natuurlijk heel veel economische belangen zijn bij die business as usual. Maar ik denk dat het wetenschappelijk discours en ook vanuit het middenveld en ook wel, denk ik, van toch wel vele landen, zeker vanuit de milieuministeries en vanuit de ministeries van energie of van ontwikkeling, dat ze toch wel weten dat we wel te maken krijgen met een schaarste van hulpbronnen. We zitten regelmatig echt wel over onze planeetgrenzen heen, hè, dus zeker als je kijkt naar klimaatverandering, maar ook als het gaat over water, watervervuiling, toegang tot water, luchtvervuiling. Ik bedoel, zelfs in China zien ze dat er iets moet worden gedaan aan luchtvervuiling, omdat dat gewoon onhoudbaar is om in de steden een gezond leven te hebben. Dus natuurlijk, het is beide. Aan de ene kant is het een druk geweest vanuit de milieuorganisaties of de duurzame ontwikkelingenorganisaties. En aan de andere kant is het natuurlijk ook gewoon puur om je heen kijken en zien dat het wel echt broodnodig is dat we hier iets mee gaan doen.
Nu, zijn dat er dan weer voor 10 jaar, die doelstellingen?
Er is nog geen jaar opgeplakt, maar dat zal zeker vanaf 2015, hè, als er een akkoord komt over die doelen en die targets, dan zal het eerder gaan over 2030, 2050. Het is echt wel de bedoeling dat het lange termijn doelstellingen zijn. Maar sommige doelstellingen die kunnen eerder. Dus bij al die focus areas zijn verschillende doelen en targets gegeven, heel duidelijke targets, en die zijn globaal. Maar het is de bedoeling dat elk land daar op zijn eigen manier, hè, dus zijn eigen noden ook iets mee doet. Bijvoorbeeld, als het gaat over het hongerthema, dan is er natuurlijk in de Afrikaanse landen moeten dat anders aanpakken als het hongerthema hier in Europa. Hè, er is hier ook armoede, maar dat vraagt andere oplossingen. Wij hebben ook andere manieren om daarmee om te gaan als in Afrika. Maar de indicatoren zijn wel voor iedereen hetzelfde.
Mm-hmm.
Dat is de bedoeling. En het is ook zo dat al die doelen, dat ook voor alle landen gaat gelden. Dus als het gaat over duurzame productie en consumptie, is het niet alleen de bedoeling dat we hier in Europa mee aan de slag gaan, maar dat we daar ook mee aan de slag gaan in India, Brazilië, maar zelfs ook Haiti. Wederom, iedereen op zijn eigen manier en ik zal niet zozeer zeggen tempo, maar wel van wat de mogelijkheden zijn natuurlijk in de landen zelf en de mogelijkheden, maar ook de behoeftes.
Nu, 2015, dat is al over een half jaar, hè?
Ja, maar het gaat over september 2015, dan zal het zijn.
Ah.
Dus dan is het in de algemene vergadering worden. Dus we hebben eigenlijk nu een jaar lang de tijd om te onderhandelen over die duurzame ontwikkelingsdoelen. En dan vooral over de doelen zelf, dus de concrete doelen en de targets.
Mm-hmm. Want ik dacht, er is dan nog wel werk aan de winkel. Maar zijn er al dingen waar iedereen het over eens is?
Dus er is een open working group, dus een werkgroep opgericht binnen de Verenigde Naties, zo'n ad hoc groep met 2 co-chairs. 1 is uit Hongarije, de andere is uit Kenia. Het is ook met die dat we nu in Nairobi hebben kunnen spreken. En die hebben eigenlijk 16 maanden, elke maand, een week of zelfs twee weken, vergaderd over die doelen. Dus er is eerst een soort van, ja, zeker drie of vier werkgroepen hebben we gekeken van waar liggen de prioriteiten. Vanuit Civil Society, dus vanuit het maatschappelijk middenveld, hebben we daar zeer veel input in kunnen geven. Dat moet absoluut gezegd worden. Ook omdat vanuit het middenveld er natuurlijk ook wel heel veel creatieve ideeën zijn. En ze stonden daar redelijk voor open. En daarna is er vooral gekeken van hoe clusteren we bepaalde zaken. Zodat het gaat over armoedereductie, zoals het gaat over educatie, duurzame productie en consumptie. En er is ook eigenlijk een hele lijst gemaakt van de zaken zoals ongelijkheid, die eigenlijk in al die focus areas terug moeten komen. Ja, dus als we het hebben over water, dan moeten we ook binnen die focus moeten we ook kijken van waar moeten we hier werken aan. De gelijkheid dat mannen en vrouwen net zoveel toegang hebben tot water. Mm-hmm. Dat soort zaken. Ja.
Nu, je zegt dat een van die major groups is ook de industrie of zoiets?
Een van die major groups is industrie, business and industry. En ja, het zal je niet verwonderen dat de groep is die het hardst op de rem staat. Als het gaat over de echte progressievere voorstellen. Dat is soms wel jammer. Maar ja, het is een van de major groups. Dus,
En hoe motiveren zij dat dan? Zeggen die dan de hele tijd, oh, het is niet zo erg?
Nee, ik denk dat die business industry is zeker wel begaan met alles. Alleen zien zij, naar onze mening natuurlijk, veel te veel oplossingen in de technologie. Dus zij schuwen niet voor GMO's, zij schuwen niet voor allerlei technologie die voor ons niet echt alternatief is. Bijvoorbeeld wat zij moderne energie noemen, dat is voor hen kernenergie. Terwijl wij het liever hebben over hernieuwbare energie en dan praten over windmolens en zonne-energie. Dus er zijn af en toe wel grote verschillen natuurlijk. Op een aantal andere vlakken, als het gaat over duurzame productie en consumptie, ook zij zijn er zeer bij gebaat dat we zeer eco-efficiënt gaan produceren. Net omdat dat voor hen natuurlijk ook geld oplevert. Dus ze zijn er minder bij gebaat als we het hebben vanuit Civil Society van we moeten het ook echt hebben over een verandering van lifestyles, minder gaan consumeren. Hmm. Ja, dat zullen zij nu niet echt hard voor gaan pleiten natuurlijk.
Nee, we moeten allemaal altijd maar meer gaan consumeren natuurlijk.
Dus er zijn wel wat verschillen en wij werken ook steeds vaker met onze input in de algemene vergaderingen die er zijn. Dat we zeggen van dit statement wordt ondersteund door de jongeren en de inheemse volkeren en de trade unions, de vakbonden. En dan is het vaak de acht groepen behalve business. En dan heeft business een eigen statement te maken. Maar ze zijn niet per definitie altijd slecht. Althans, hun input, wat er in de praktijk gebeurt, dat is soms een ander verhaal. Maar het enige nadeel aan de mediagroep van de business is dat eigenlijk de bedrijven, dus ja, degenen die daar het woord nemen, dat zijn echt wel de grote kamers van koophandel van Amerika of de federatie van de chemische industrie. Ik bedoel, dat zijn echt wel de grote spelers. Je zult daar geen federatie hebben van midden- en kleinbedrijf bijvoorbeeld. Of van echte groene bedrijven, want die heb je ook.
Inderdaad.
Dus dat is soms wel jammer, maar ja. Dat is eigenlijk een interne strijd, hè.
Mm-hmm. Ja. En het zijn de grootste die daar bovenop. Maar is dat niet hetzelfde in de major groep waar jij in zit? Ik bedoel, ik neem aan dat daar heel grote NGO's in vertegenwoordigd zijn, maar zoiets als Straten-Generaal bijvoorbeeld of Ademloos zal daar toch niet in terugkomen?
Dat ligt dan helemaal aan Straten-Generaal of Ademloos, want die mogen daar zeker, als zij zich accrediteren, en dat is niet zo'n hele moeilijke procedure, dan hebben zij net zo recht om daar binnen te geraken als een WWF of eender wie. Mijn rol dus, om die NGO's te faciliteren, wat ik vooral doe, is toch te proberen om iedereen evenveel te respecteren. Het is niet omdat de directeur van de WWF iets zegt dat het meer waard is of meer waar is dan als een kleine NGO uit Mongolië iets zegt. Dus we proberen daar echt wel rekening mee te houden dat ook de kleinere organisaties dingen in kunnen brengen.
En dat is jouw taak?
En dat is mijn taak, ja.
Binnen die werkgroep en binnen die industriewerkgroep is dat niet zo. Ik wil niet iedere bedrijf van potten en pannen uit Vlaanderen kan daar.
Ook zij kunnen zich laten horen natuurlijk. Het is natuurlijk wel zo dat een klein bedrijf in Antwerpen waarschijnlijk minder mogelijkheden heeft om dit soort internationale vergaderingen bij te wonen. Hè. Wij worden daar niet voor betaald. Hè.
Nee, maar dat is dan, neem ik aan, hetzelfde voor de kleine VZW uit Antwerpen.
Ja, dat is waar. Het is wel zo dat er vanuit de Verenigde Naties, en dat is ook iets wat wij moeten coördineren, dan wordt er meestal een fonds gegeven waar wij dat geld kunnen gebruiken voor NGO's. En dat is dan eigenlijk bijna 100% uit het zuiden kunnen uitnodigen om naar die vergaderingen te gaan. Dus dat geld gaat niet naar ons, dat gaat naar dan, dat is puur en alleen ticket en hotel voor organisaties die het zelf niet kunnen bekostigen. En dat geldt ook voor de inheemse volkeren, dat geldt ook voor de vrouwen, dat geldt ook voor de jongeren. Dus die krijgen allemaal een fonds ter beschikking en dat is zeer weinig. Hè. Dat gaat over 4 mensen die we dan kunnen laten overkomen en dan dat zij kunnen participeren in de vergadering in New York of zo.
Ja, vinden jullie het niet een beetje cynisch dat voor het ontwikkelen van die doelen zoveel heen en weer gevlogen moet worden?
Ja, dat wordt altijd gezegd. Dat is iets wat je niet kunt tegengaan. Ik bedoel, in internationale vergaderingen, wij doen al heel veel met Skype en webinars. Dus er wordt al heel veel gewerkt via de nieuwe technologie, zal ik zeggen. Maar je kunt dat gewoon niet tegengaan. En er wordt ook voor heel veel andere doeleinden aan die echt tegen het milieu ingaan, wordt er nog veel meer gevlogen. Als ik zie wat er in een vliegtuig zit, er zitten daar 2 NGO's in. De rest zijn zakenmensen die weet ik van wat doen. Dus ja, ik vind dat altijd een wat flauw argument. Ja. Ik bedoel, ik denk niet dat er echt overbodig veel gevlogen wordt voor dit soort vergaderingen. En het is nodig blijkbaar, ja. Want als er een aantal beslissingen worden genomen, in dit geval in Nairobi of in New York, die zeer voordelig zijn voor het milieu, dan kunnen we daar ook alleen maar blij mee zijn natuurlijk.
Mm-hmm. Goed, dus langzaam maar zeker toch enigszins de goede richting uit, als ik het goed begrepen heb.
Goh, ja, het is soms een beetje een processie van Echternach. Als we nu kijken naar wat we bereikt hebben rond de beïnvloeding van de vergaderingen door het middenveld, is het een stap achteruit geweest. Of althans, we wilden een aantal stappen vooruit zetten, maar dat is niet gelukt. Dus we vallen terug op de oude regelgeving en daar is van gezegd, die is altijd nog beter dan wat er dan daar nu op tafel lag. Dus daar moeten we blijkbaar weer een nieuw gevecht gaan voeren. Als het gaat over, maar zoals gezegd, ik heb dat niet van dichtbij opgevolgd als het gaat over illegale handel in hout en in wildlife en neushoorn,
trofeeën en zo. Ja.
Dan zijn daar grote stappen vooruit gezet. Ook door de Afrikaanse landen die daar normaal gesproken zoiets bij hadden van dat levert geld op, dus wat zullen we ons hiervan aantrekken? Want ja, de meeste producten komen uiteraard uit Afrika. Daar zijn eigenlijk grote stappen neergezet, dus dat is weer goed. Dus ja, je moet het eigenlijk per punt bekijken of dat we iets gehaald hebben of niet, maar over het algemeen denk ik dat het een positief te evalueren was.
Dat is fijn. Goed, bedankt voor je bijdrage zo na het landen. En een prettig weekend nog, hè?
Oké, bedankt.
Dag.